Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan u elke dag voorlezen uit Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Als u eens een uitzending zou missen, kan u deze ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. We lezen eerst de inleiding. Ignatius van Loyola was een rijke en veelzijdige persoonlijkheid. Het grafschrift dat een ons onbekende Vlaamse jezuïet bij het eerste eeuwfeest van de orde voor haar stichter bedacht, duidt dit trefzeker aan, niet begrensd door het allergrootste en tegelijk besloten in het allerkleinste, dat is goddelijk. Ignatius was een man die een wijdse visie combineerde met een zorgvuldige aandacht voor het detail. Hij was een mysticus, die uitzonderlijke gebedsgenaden ervoer en in een intieme vereniging met God leefde, en tegelijk een uiterst realistische organisator en mensenkenner, die verrassend goed kon inschatten wat haalbaar was en daar ongemeen taai aan vasthield. In een verregaande ascese heeft hij zijn gezondheid blijvend schade berokkend, maar hij kon ook intens van Gods schepping genieten en anderen laten genieten. Hij eiste van zijn volgelingen een blinde gehoorzaamheid, een uitdrukking die overigens niet van hemzelf stamt, maar die hij uit de monastieke traditie overnam. En zag daarin het meest markante kenmerk van zijn orde. Maar hij droeg zijn medebroeders praktisch altijd op wat zij zelf hem voorstelden. Voor het kerkelijke gezag had hij een heilige eerbied, maar dat belette hem niet, integendeel, dat zette hem er toe aan, om tot het uiterste toe zijn eigen ideeën naar voren te brengen, juist bij die kerkelijke gezagsdragers. In Alcala zat hij 6 weken, in Salamanca nog eens ruim 3 weken, gevangen bij de Inquisitie. Het heeft hem bang nog bitter gemaakt. Deemoed betekende voor hem met Christus delen in armoede en versmading. In het verlangen daarnaar vindt zijn vurige Christusliefde haar hoogtepunt. Maar hij heeft tegelijk de geest van de Renaissance in hart en nieren en daarmee een grote achting voor het unieke van elke individuele persoon. In zijn geestelijke oefeningen noemt hij de gevoelens van de retretant uiterst serieus. Wie is ooit begonnen de idee te verbreiden dat Ignatius een koele, berekende man was? En vindt daarin de sleutel tot de onderscheiding der geesten en tot het vinden van de wil van God, die voor hem het uiteindelijke en allesbeslissende is en die hij met nooit aflatende inzet zoekt. Hij verlangt met heel zijn hart naar de hemel en tegelijk leeft hij helemaal op deze aarde waar hij God moeiteloos vindt. Hij brandt van apostolische ijver om wat hij zelf van God ervaren heeft aan anderen zo mee te delen, dat het hun leven diepgaand en blijvend verandert. En daarom schrikt hij er niet voor terug om als man van 33 jaar een studie van 11 jaar te beginnen, vanaf de beginselen van het Latijn tot de bekroning met de magistersgraad van de Parijse Universiteit. Tussen 18 en 23 november 1538 biedt hij met grote overtuiging en devotie zichzelf en zijn gezellen aan voor iedere zending, waar ter wereld ook, aan paus Paulus III, die zelf nog geen 2 weken eerder heel Rome had laten delen in de pracht en praal van het huwelijk van zijn 14-jarige kleinzoon Ottavio met de 16-jarige weduwe Margaretha, een buitenechtelijke dochter van keizer Karel V. In een tijd waarin de leer over de voorbestemming de menselijke vrijheid bedreigde, maakt Ignatius de vrijheid tot het eerste en laatste woord van zijn geestelijke oefeningen. In zijn denken en voelen, in zijn maatschappelijke, politieke en theologische opvattingen, is hij volop een kind van de 16e eeuw. Hij heeft echter ook een spirituele intuïtie, die zo origineel en creatief is, dat volgens Raner de theologie haar nu pas schoorvoetend begint te verwerken. Zo zouden nog heel wat meer paradoxale facetten van zijn persoonlijkheid genoemd kunnen worden. Er zij echter nog slechts op één typerend voorbeeld gewezen. Het betreft een zin die weliswaar niet letterlijk zo door Ignatius gezegd of geschreven is, maar die wel enigszins anders geformuleerd meermalen bij hem voorkomt en die luidt: dit zij de eerste regel van uw handelen. Vertrouw zo op God, alsof het resultaat alleen van uzelf en niet van God afhangt. Span u echter zo in, alsof u zelf niets tot stand brengt en God alles. Tegen deze achtergrond bedenken men dat deze 1,58 meter kleine Bask een zo belangrijke rol gespeeld heeft in de 16e eeuw, dat in ieder handboek van de kerkgeschiedenis zijn leven beschreven, zijn betekenis geschilderd en zijn persoonlijkheid geduid wordt. Biografieën van hem verschijnen minstens alle 10 jaren, ofschoon de biografie nog altijd op zich laat wachten. Om over het aantal artikelen maar te zwijgen. Het zal de lezer dan niet meer verwonderen dat er heel wat karikaturen van Ignatius in omloop zijn, die helaas vaak een verrassend taai leven leiden en dat ook vele van de betere biografieën van Ignatius een zekere eenzijdigheid niet geheel hebben weten te vermijden. Sommigen hebben hem verheerlijkt, anderen verguist, zoals ook zijn orde opgehemeld en tot zondebok van links en rechts gemaakt is. Sommigen hebben bepaalde eigenschappen sterk naar voren gehaald, anderen schetsen een volslagen ander beeld en de meesten hebben minstens een stukje gelijk. Zeker is dat het uiterst moeilijk is om een leven van Ignatius te schrijven dat de uitzonderlijke spanwijdte van zijn persoon recht doet. Eind vorige eeuw gaf de beroemde Duitse historicus Johannes Janssen via pater Bernard Duhr aan de algemene overste van de Jesuiten, gewoonlijk generale overste of kortweg generaal genoemd, Anton an der Lady, de ondubbelzinnige raad: de enige weg om de persoon, de bedoelingen en het werk van Ignatius diepgaand te leren kennen, is een volledige publicatie van alle documenten. Die raad werd serieus genomen. Het Historisch Instituut van de Sociëteit van Jezus werd opgericht, eerst in Madrid, in 1929 naar Rome verplaatst, dan dat sedert 1903 meer dan 130 kloeke boekdelen, waaronder nauwelijks één enkele van minder dan 800 bladzijden, heeft uitgegeven, waarvan er 26 rechtstreeks op Ignatius betrekking hebben. Candido de Dalmases, geboren op 25 mei 1905 in Barcelona en gestorven op 25 augustus 85 te Rome, was 2x7 jaar directeur van dit instituut en zelf uitgever van enkele belangrijke delen. Hij is een eminent historicus en kent de Ignatiaanse bronnen als weinig anderen. Zijn Ignatiusbiografie, in deze vertaling enigszins ingekort en bewerkt, is de vrucht van een lang leven van nauwgezette wetenschappelijke arbeid precies op dit terrein. Zij is rijk aan tot nog toe weinig bekende details. Zij is nuchter, bescheiden, betrouwbaar en evenwichtig en biedt juist daardoor een sympathieke en gedegen toegang tot de boeiende, complexe figuur van Ignatius. Nu de Sociëteit van Jezus op 27 september 1990 haar 450-jarig bestaan viert en wij in 91 de 500ste geboortedag van Ignatius herdenken, wordt daarom aan de Nederlandstalige lezers uit de vele Ignatius-biografieën een vertaling van juist deze levensbeschrijving aangeboden. Hoofdstuk 1. De zoon van de heer van Loyola. Inigo, de 13e na een dozijn. In Aspesia, in Baskenland, werd hij geboren, waarschijnlijk in 1491. Boven de doopvont, ze staat er nog steeds, werd hij door pastoor Juan de Zabala, Inigo, gedoopt. De volledige naam was Inigo López de Loyola. Later veranderde hij zijn naam in Ignatius. Voor die verandering heeft hij nooit een verklaring gegeven. Pedro, De Ribadeneira, zijn eerste biograaf, zegt dat hij dat deed omdat de naam Ignatius ook bij andere volkeren bekend en gebruikelijk is. Vermoedelijk werd hij ertoe gebracht door zijn verering voor Ignatius, de bisschop van Antiochië, die omstreeks 110 als martelaar te Rome was gestorven. Wat er ook van zij, in 1535 wordt hij in de registers van de Parijse Universiteit vermeld als heer Ignatius de Loyola uit het bisdom Pamplona. Ignatius' vader, Beltran Ibanez de Onas, ongeveer 1439 en gestorven in 1507, was in 1467 gehuwd met Marina Sanchez de Licona. Hij streed aan de zijde van de katholieke koningen tijdens de oorlog over de troonopvolging van Castilië na de dood van Hendrik IV, koos de koning van Portugal, Alfonsus V, partij voor troonpretendante Juana la Beltranea. Hij drong Castilië binnen, nam Toro in en sloeg het beleg om Burgos. Beltran nam deel aan de tegenaanval, waarbij tenslotte Toro heroverd en Burgos bevrijd werd. Ook in de verdediging van Fuentarrabia tegen de Fransen speelde hij een rol. De katholieke koningen herinneren hem aan deze feiten in een schrijven uit Córdoba van 10 juni 1484, waarbij hem een aantal privileges werden verleend. Hij werd opnieuw bevestigd in zijn beschermheerschap van de kerk van Aspasia, vanwege de vele goede en trouwe diensten aan ons bewezen bij het beleg van Toro, dat door de koning van Portugal was bezet, alsmede bij het beleg van de burcht van Burgos en bij de verdediging van Fuentarrabia toen het door de Fransen omsingeld was. En u geruime tijd samen met uw verwanten en op eigen kosten aanwezig was en zich aan levensgevaar blootstelde. Ten slotte vanwege de andere diensten die u ons hebt bewezen en zo hopen wij nog zult bewijzen. Als beschermheer van de parochiekerk van Aspasia regelde Beltran in 1490 in overleg met de pastoor en de 7 beneficianten de verdeling van de inkomsten van de parochie. In 1499 diende hij het verzoek in dat de bepalingen van de synode van dat jaar in Pampeluna zouden worden toegepast op de kerk van Aspasia. In 1506 zien wij hem in overleg met de geestelijken nieuwe regels opstellen voor de toelating tot de heilige wijdingen. De belangrijkste daarvan was wel dat een kandidaat pas gewijd mocht worden als hij eerst 4 jaar had gestudeerd, zodat hij die geestelijke werd zich correct zou weten uit te drukken en goed zou kunnen zingen. Deze verordeningen werden voorgelegd aan vicaris-generaal van Pamplona, die ze ongeldig verklaarde, omdat ze zijn opgesteld door personen die daartoe niet de macht noch het recht hebben of hadden. Niettemin nam hij ze over en na enkele wijzigingen bekrachtigde hij ze op 20 februari 1507. Op 23 oktober 1507 liet Beltran een testament opstellen door notaris Juan Martínez de Egorza. Het schijnt dat hij dezelfde dag nog is overleden. Zijn jonge zoon, Inigo, was toen 16 jaar oud. Over Ignatius' moeder en haar voorouders is ons maar weinig bekend. Bij haar huwelijk in 1467 was zij ongeveer 20 jaar oud. Voor haar karaktereigenschappen moeten we het doen met wat vage, prijzende woorden van de getuigen bij het zalig verklaringsproces van haar zoon in 1595. Deze schetsen haar als standvastig in het geloof en gehoorzaam aan de kerk. Haar talrijke kroost heeft zij ongetwijfeld in deze gevoelens grootgebracht. Wij weten niet wanneer zij is gestorven. in ieder geval voor 1508. Over het aantal broeders en zusters van Ignatius en hun namen zijn we in het ongewisse. Het testament van zijn vader had alle onduidelijkheden kunnen ophelderen, maar het is niet bewaard gebleven. Tijdens het zaligverklaringsproces van Ignatius wordt er over hem gezegd dat hij de laatste en jongste was van de 13 kinderen die deze twee edele caballeros, Beltran en Marina, hebben gehad. Reeds eerder had Pedro de Ribadeneira vermeld dat de ouders van Ignatius 8 zonen en 5 dochters hadden. In het spoor van hun voorvaderen dienden de zonen de koning van Castilië in het leger of bij de verovering van Amerika. Pero López was hierop een uitzondering. Hij werd pastoor van Aspasia. De zusters van Ignatius trouwden naar hun stand, al konden enigen van hen lezen noch schrijven en zelfs geen handtekening zetten onder officiële papieren die hun werden voorgelegd. Een stadje, een slot en een helder dal. Aspasia is een kleine stad in het Irauhigui-dal. Daardoorheen stroomt de Urola, de voornaamste rivier van Guipuscoa in Baskeland. Van het zuiden naar het noorden. Ze gaat door een engte tussen de bergen Elosura en Pagotxeta. Niet ver van Azaitoisia wordt het dal snel breder en stroomt de rivier in de richting van Aspasia. Tussen die twee stadjes in ligt het slot Loyola. Daarboven reizen de hellingen van het Izataïrsgebergte hoog op. Voorbij Aspasia wordt het rivierdal weer smaller. Na Sestona en Iraita mondt de Urola bij Zumaya uit in zee. Pater Pedro de Tablares bezocht het slot Loyola in 1550, dus nog tijdens het leven van Ignatius. Wat hem het meest opviel was dat het dal zo fris en helder was, iets soortgelijks was wel nergens anders te vinden. Hij zag hoe rond Loyola aan alle kanten bosjes en allerhande fruitbomen stonden, zodat men het slot pas zag als men voor de poort stond. Aspasia ontving haar stichtingsoorkonde uit de handen van koning Ferdinand de Vierde op 20 februari 1310. Hierin lezen wij: allen die wensen te gaan wonen in Garmendia, in Iraurgui gelegen, zullen de onafhankelijkheid en vrijheid behouden die zij genoten in hun huidige woonplaats. In een ander document uit 1311 wordt de nieuwe stad Salvasierra de Iraurgui genoemd. Deze naam behield ze tot de 16e eeuw, toen die geleidelijk vervangen werd door Aspasia. De koning verleende aan de inwoners van Salvasierra het beschermheerschap over de kerk van San Sebastian te Soriaso. Zij kregen het recht de pastoor en de beneficianten voor te dragen aan de bisschop van Pamplona, onder wiens juridictie de stad viel. In het Baskeland is de caserio erg belangrijk. Met de landerijen eromheen vormt ze de casa isolar, huis en gebied, van de landheer. De eigenaar en zijn kinderen worden naar het huis genoemd. De familie van Ignatius bezat de huizen Loyola en Oñas. Vandaar dat men beide namen om beurten tegenkomt. Oñas lag op een heuvel, Loyola in het dal. Het waren de huizen van de parientes majores, de familiehoofden. De Baskische maatschappij werd gedragen door de verschillende families waaruit ze bestond. De familie was een eenheid berustend op bloedverwantschap. Op eigen grondgebied oefenden de parientes majores een werkelijke macht uit. Ze maakten daar ook vaak misbruik van tegen de steden die zich nog niet krachtig georganiseerd hadden omdat ze van jongere datum waren. Om hun macht te vergroten, streefden de parientes majores door huwelijken naar een nauwer verband met andere families. Ze zochten ook wel verbintenissen met andere buren, die zich dan verplichten hun zijde te kiezen in de strijd met hun rivalen. De kroniekschrijvers uit die tijd spreken uitvoerig over de gevechten van deze ridderbonden en over de ellende die het gevolg was van hun onderlinge naijver. Het leven van het Baskische volk lijkt geheel door die voortdurende rivaliteit beheerst te worden. Waarschijnlijk was de werkelijkheid minder tragisch. Omstreeks het begin van de 16e eeuw werden die twisten minder heftig. Ignatius' vader, nog zijn broer, waren erbij betrokken. Maar Martin Garcia bleef zich wel pariente major noemen en zich als zodanig beschouwen. En ook bleef er nog lang een ware kloof bestaan tussen de parientes majores en de steden uit de streek. Zo sloot de landrechter van Guipuscoa, Pedro de Nava, in 1518 de parientes majores uit van de zittingen en beraadslagingen van de Raad van Aspesia. Hetzelfde gold voor de familie Balda in Ascoysia. Toen deze beschikking in 1519 zou gaan gelden voor de broer van Ignatius, werd ze gedeeltelijk verzacht. Martin en zijn opvolgers zouden, zo zij dat wensten, aanwezig kunnen zijn bij dergelijke raadsvergaderingen, op voorwaarde dat genoemde Martin Garcia of zijn nakomelingen, heren van genoemd huis Loyola, niet het woord zouden voeren of mogen voeren en ook dat hun stem geen groter gewicht zou hebben in dergelijke algemene raadsvergaderingen dan die van welke andere bewoner van dit gebied. De heer van Loyola werd al dus gelijkgesteld met iedere andere burger van Aspesia.
Thank you.
vroomheid, voorrechten en 80.000 dukaten. Op politiek gebied waren Loyola's altijd trouwe dienaren van de kroon van Castilië. Vanaf Johan I tot Isabella de Katholieke en haar echtgenoot Ferdinand hebben de koningen van Castilië hun dankbaarheid betoond aan de Loyola's voor hun trouw. Met name twee belangrijke voorrechten werden herhaaldelijk bevestigd. Allereerst werd door koning Johan I op 15 maart 1377 aan Beltran Janes de Loyola een jaarwedde toegekend van 2000 maravedis die overerfelijk zou zijn tot in lengte van jaren. Het bedrag zou betaald worden uit de zegelrechten en tienden die rusten op het ijzer dat gesmeed wordt in de smidsen van Barenola en Aranas. Beide smidsen lagen op het grondgebied van Aspasia. Het gehucht Barenola ligt nog steeds langs de weg van Regil naar Aspasia en in de grond zijn nog sporen van de oude smidsen. Belangrijker was dat aan de Loyola's het beschermheerschap werd verleend van de kerk van Aspasia, koninklijk klooster van Sebastian de Soriasu geheten. Deze kerk was koninklijk bezit en ging zo over in de handen van de heer van Loyola. Behalve beschermheer was hij ook heer van de kerk. Pater Pedro de Tablares schreef in 1550 dat hij leek op een bisschop die zorgt voor de beneficiën en alles wat betrekking heeft op de kerk. Naast een aparte plaats in de kerk, waar hij ook zou worden begraven, had hij het recht om de pastoor en de 7 beneficianten voor te dragen en zorgde hij voor 2 kapelaans. Hij ontving 3/4 van de kerkbijdragen der gelovigen en 1/4 van de zogeheten altaargaven. Beide voorrechten werden in 1484 door de katholieke koningen opnieuw bevestigd aan de vader van Ignatius. Waren de Loyola's rijk? In de tweede helft van de 15e eeuw noteert de geschiedschrijver Lope Garcia de Salazar: deze heer van Loyola is, afgezien van de heer van Lescano, de machtigste uit het geslacht Oñas aan inkomsten, geld en familie. De heer van Loyola bezat een groot erfgoed omvattend het slot Oñas en het slot Loyola, 4 huizen in Aspasia, waarvan 1 met de naam Insula, aan de toegang tot de stand stond, een aantal caserio's, 2 smidsen, vele weidegronden, boomgaarden en een molen. In zijn memorial van 1569 zegt Francisco Pérez de Yarza dat in de tijd van Martin Garcia's kleindochter Lorenza 21 boerderijen tot de bezittingen behoorden. Ook de kerk van Aspasia met alles wat haar toebehoorde maakte deel uit van het familiebezit. In een brief van 20 november 1552 geeft pater Antonio de Aroas ons een concrete aanwijzing over het erfgoed der Loyola's. Hij wilde de praatjes de kop indrukken die in omloop waren over het huwelijk van Lorenza de Oñas, achternicht van Ignatius, met Don Juan de Borja, de zoon van Francisco, hertog van Gandia. Hij zegt dat de bruidegom het meest geldelijke voordeel had van dit huwelijk. Hij bezat immers alleen maar een commanderij van de Orde van Santiago. De bruid daarentegen was reeds vrouw van Loyola geworden na de dood van haar vader Beltran de Oñas. En Araoas voegt hieraan toe dat de bezittingen van de Loyola's naar schatting een waarde hadden van meer dan 80.000 dukaten. Het beschermheerschap van de kerk van Aspasia leverde aan de beschermheer jaarlijks 1.000 dukaten op, de andere bezittingen 700 en de helft van het notariaat dat hij gekocht had nog eens 200. Jaarlijks ontving de heer van Loyola dus ongeveer 1.900 dukaten. Andere bedragen moeten daarbij worden geteld met name de 2000 erfelijke maravedis die de koningen hadden toegekend. Kortom, de inkomsten waren weliswaar niet zo groot als van andere grote heren, met wel 10.000 of 20.000 dukaten, maar toch heel bevredigend voor een landheer uit het midden van de 16e eeuw. Waarschijnlijk waren de inkomsten van de andere parientes majores van Guipuscoa niet groter. Het godsdienstig leven van de Loyolas zal niet veel verschild hebben van dat van hun tijdgenoten in Spanje. Een diep en oprecht geloof, een grote trouw in de godsdienstige praktijken, maar daarnaast ook zedelijke misstappen waarvoor ze heel eerlijk uitkwamen. We zien dat heel duidelijk in de testamenten. Deze beginnen onveranderlijk met een vurige geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt er gevraagd om veel gebed voor hun enorme zonden en tenslotte worden er legaten vastgesteld voor goede werken. Maar daarnaast waren er in de familie Loyola ook vrome mensen, zoals de schoonzuster van Ignatius, Magdalena de Araos, en zijn neef Beltran, over wie hij in lovende woorden spreekt. Godsdienstige aangelegenheden speelden in het leven van de heren van Loyola een belangrijke rol. Het beschermheerschap van de kerk gaf hun het recht en de plicht om zich te bemoeien met de kerkelijke zaken van Aspasia. Het godsdienstig leven van de familie was nauw verweven met dat van de parochie. Als een Bask iets in zijn hoofd heeft. Inigo werd waarschijnlijk in 1491 geboren, kort voor of na de dood van zijn vader, dus omstreeks 1507, verliet hij het ouderlijk huis ongeveer 16 jaar oud. Op die leeftijd hebben omgeving en gezin aan iemands persoonlijkheid al een bepaalde vorm gegeven. Ignatius is zijn hele leven dan ook een echte Bask gebleven. In de bronnen van zijn levensbeschrijving zien we herhaaldelijk hoe hij de typische eigenschappen behield van zijn streekgenoten. Twee onbeduidende, maar tekenende voorvallen als voorbeeld. Tegen het einde van zijn leven was uit versterving en om gezondheidsredenen alles wat hij at hem om het even. Het leek alsof hij zijn smaakzintuig verloren had. Maar als men hem een bijzonder genoegen wilde doen, bood men hem 4 gepofte kastanjes aan. Hij vond die erg lekker, omdat het vruchten waren uit zijn streek en hij ze in zijn jeugd vaak had gegeten. Eens slaagde hij er niet in iemand die bij hem troost was komen zoeken op te monteren. Daarom vroeg hij hem waarmee hij hem plezier zou kunnen doen. De ander antwoordde dat hij Ignatius graag voor hem zou zien dansen en zingen, zoals dat in Baskenland gebruikelijk was. Ignatius vond het niet beneden zijn waardigheid om te doen wat gevraagd werd. Maar daarna zei hij wel dat dit niet nog één keer van hem gevraagd moest worden. Omdat hij een geboren Bask was, kon hij zich zo goed concentreren, wist hij wel overwogen en rustig, maar gedurfd een zaak aan te pakken en twijfelde hij niet aan zichzelf, al kon hij zich niet gemakkelijk uitdrukken. Het resulteerde van dat alles was die buitengewone wilskracht waarop Simão Rodrigues zinspeelde toen hij in 1553 tegen pater Luis González de Camara zei: "U moet weten dat Ignatius een goed en zeer deugdzaam mens is, maar hij is een Bask. En als hij eenmaal iets in zijn hoofd heeft..." Rodrigues heeft zijn zin niet afgemaakt, maar het is niet moeilijk te raden wat hij wilde zeggen. Kardinaal Rodolfo Pio de Carpi, beschermheer van de sociëteit, zou gezegd hebben, sprekend over de beslissingen van Ignatius: "Hij heeft de spijker erin geslagen, daarmee aangevend hoe vast en onwrikbaar Ignatius aan zijn beslissingen vasthield." Een andere karakteristieke trek die hij gemeen had met de mensen uit zijn streek, waren de zuiverheid en onvoorwaardelijkheid van zijn geloof. Zijn Baskische afkomst blijkt ook in zijn moeizaam woordgebruik. Waarschijnlijk sprak Ignatius thuis Baskisch, zoals de mensen uit zijn streek. Als Antonio Araos in zijn brieven een uitdrukking wilde gebruiken die alleen voor hem bestemd was, gebruikte hij daarvoor vaak een Baskisch woord. Als 16-jarige was Ignatius zich ervan bewust te behoren tot een aanzienlijke familie van Guipuscoa, welke zich had onderscheiden in de dienst van de koningen van Castilië. Zijn vader en zijn oudste broer hebben hem zeer zeker de wapenfeiten verhaald van zijn voorvaderen en wat voor privileges zij daarvoor van de vorsten ontvangen hadden. Ook als generaal van de sociëteit vond hij het niet beneden zijn waardigheid om zich van dit menselijk middel te bedienen. In 1551 was er sprake van de stichting van een college van de sociëteit in Leuven. Hij gaf pater Claude Jailly de raad om hierover met de koning van Spanje te spreken en daarbij erop te wijzen hoe trouw pater Ignatius en zijn verwanten de kroon hadden gediend. En hij schreef aan zijn neef Beltran, die toen heer van Loyola was, zoals ons voorgeslacht heeft willen uitblinken in tijdelijke zaken, God geve dat dat niet voor niets is geweest. Zo moet u dat willen als het gaat over wat van onvergankelijke waarde is. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde. Morgen gaan we verder met hoofdstuk 2 van dit boek. Tot dan!